Dag iedereen, en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. Bij de Anglofielen uiteraard beter bekend als Alexander the Great. Dit is alweer de derde aflevering van deze podcast, met als ronkende titel De speeltuin van Alexander, deel 1, de Helleense stadstaten. Deze aflevering gaat over het speelveld of de speeltuin van Alexander de Grote. Het gaat dus over het decor van Alexander zijn grote schouwspel. Het kan handig zijn om bij deze aflevering een kaart van het oude Griekenland open te slaan, maar voel u zeker niet verplicht. Ik ga proberen om alles zo visueel mogelijk voor te stellen. Ik moet toegeven dat, wanneer ik zelf naar podcasts luister, ik dat meestal in bed doe, en ik heb dan persoonlijk weinig zin om iets anders te doen dan naar de podcast te luisteren. Maar als u het wel kan en even de moeite neemt om die kaart te bekijken, zorgt dat voor een beleving van de podcast die nog groter zal zijn dan hij nu hopelijk al is. Ik zal in ieder geval op de website of op de Facebookpagina een aantal handige kaarten plaatsen, ervan uitgaande dat de sites klaar zijn natuurlijk. Maar eerst wil ik al meteen een fout rechtzetten. Een fout die werd opgemerkt door meneer Philip Zweifel. Ik heb het in de tweede aflevering namelijk over een zekere Peyton, die een massamoordenaar zou zijn. Dat moet uiteraard generaal Patton zijn, niet Peyton. Bij nazicht blijkt er wel ook een zekere Peyton C. March te bestaan, eveneens legerleider in het Amerikaans leger, en dus is de kans groot dat ook die persoon een ietsiepietsie bloed aan zijn handen heeft, maar ere wie ere toekomt. Ik verwees wel degelijk naar generaal George Smith Patton Jr. Oké, terug naar de oudheid, zodat ik hopelijk niemand voor het hoofd kan stoten. Vandaag gaan we het hebben over het oude Griekenland met zijn talloze stadstaten. Griekenland is uiteraard het eerste en het meest belangrijke speelveld, hoewel slagveld misschien een beter woord is. Uiteindelijk zal Alexander zijn grootste daden wel verrichten in Perzië en niet zozeer in Griekenland, maar Griekenland is toch de heimat van Alexander en dat is toch waar een mens gevormd en gemaakt wordt. Ik ga er niet opnieuw de discussie in gang zetten over de vraag of de Macedoniërs Grieken waren of niet. Laten we het erop houden dat er zeker een connectie was met de Griekse wereld, dat de koninklijke elite zich in ieder geval beschouwde als afstammend van de Grieken, en zelfs van Heracles en dus Zeus, en dat het uiteindelijk Alexander is die de Helleense cultuur en de Griekse taal via zijn veroveringen nog verder zal verspreiden doorheen de bekende wereld. De Grieken noemden zichzelf niet Grieken, maar wel Hellenen. Dit komt van Helena, een figuur uit de Griekse mythologie. De term Grieks komt van het Latijn graecia, en het is niet helemaal duidelijk wat hier de etymologische oorsprong van is. Griekenland was uiteraard niet het land dat we nu kennen. Het concept nazistaat zou pas enkele millennia later worden uitgevonden. En in plaats van deze nazistaat had men de stadstaat of de polis. De polis was niet alleen een fysieke eenheid, maar betekende vaak veel meer dan dat. De polis was een gemeenschap die streefde naar onafhankelijkheid, eleutheria, en soevereiniteit, autonomia. Een vage voorloper van de nazistaat dus. De Griekse wereld bestond uit tientallen tot honderdtallen stadstaten, allemaal met hun eigen bestuur. Athene en Sparta waren uiteraard de bekendste, hoewel eigenlijk ook Korinthe en zeker Thebe hier vermeld moeten worden. De reden dat Thebe bij ons iets minder bekend is, kan liggen in het feit dat Alexander deze stadstaat met de grond heeft gelijkgemaakt. En dan bedoel ik dat bijna letterlijk, in de zin dat elke steen of bouwsel werd kapotgemaakt en afgebroken. Op het huis van de poëet Pindar na. Maar daarover later ongetwijfeld meer. Oké, we hebben eigenlijk al te veel gezegd zonder een visuele voorstelling te maken. Ik ga dan ook mijn best doen om mijn ronde van Griekenland een beetje te lokaliseren en te visualiseren. Laten we beginnen bij de kern van Griekenland. Niet verwonderlijk spreken we hier over het gebied dat voornamelijk bestaat uit het huidige Griekenland. Mocht u wat lessen uit het middelbaar gemist hebben, Griekenland is een schiereiland dat enkel aan de noordzijde aan land begrenst en onderdeel uitmaakt van het Middellandse zeegebied. Als je kijkt naar het zuiden van het land, zie je dat het land eigenlijk wat afbuigt naar rechts. Aan deze rechterkant, dit is het oosten van Griekenland met de Egeïsche Zee, wel deze zee zit vol met letterlijk duizenden eilanden, de ene al groter en leefbaarder dan de andere. Dit zorgt voor een zeer specifiek ecosysteem, waarbij al deze eilandjes van strategisch belang kunnen zijn voor de zeevaart. Bovendien wordt op die manier de afstand tussen de oostkust van Griekenland en de westkust van Klein-Azië, wat nu Turkije is, een stuk kleiner. In de zin dat al die eilandjes als stopplaatsen of tussenpunten gebruikt kunnen worden. Die westkust van Klein-Azië zal dan ook gekoloniseerd worden door de Grieken van het Griekse Schiereiland. We maken een sprongetje naar het zuiden. Hier ligt het grootste eiland van Griekenland. En dit is meteen ook het bekendste. Kreta. Dit is ook een perfect moment om kort de eerste echte beschaving te bespreken. De Minoïsche beschaving, die grofweg bestond van 3000 tot 1200 voor Christus. De naam Minoïsche beschaving is afgeleid van de legendarische koning Minos, prominent aanwezig in de Griekse mythologie. Een van zijn dochters was niemand minder dan Ariadne en in zijn labyrinth huisde de Minotaurus, half mens, half stier. Maar dat is voor een andere podcast. Deze Minoïsche beschaving was zeer geavanceerd en er zijn vele paleizen, opslagplaatsen en gebruiksvoorwerpen ontdekt. In Knossos, onder andere. Waarom is er dan relatief weinig over deze beschaving geweten? Wel omdat het, of toch voor zover wij weten, een beschaving was waarvan zeer weinig geschriften zijn teruggevonden. En de geschriften die wel zijn teruggevonden, zijn zeer moeilijk te ontcijferen. Het betreft het zogenaamde lineair A-schrift. Dit allemaal in tegenstelling tot de latere periodes uit de Griekse geschiedenis, waar wel heel wat leesbare geschriften over zijn teruggevonden. Ik ga er dan ook niet veel langer bij stilstaan. Alleen nog even vermelden dat de Cretenzers later bekend zullen staan als expertboogschutters en in die hoedanigheid ook zullen dienen in Alexander zijn leger. Daarnaast was er ook een zeer belangrijke culturele beschaving op het Griekse vasteland, met name de Mycense beschaving. Deze bloeide van 1600 tot 1100 voor Christus en was genoemd naar de plaats Mycene, waar zeer veel imposante bouwwerken zijn opgedolven. Ook deze beschaving heeft niet veel bruikbare geschriften achtergelaten en ook hier ga ik snel overgaan. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om enige notie te hebben van deze twee beschavingen. Hierbij is het ook zeer belangrijk om op te merken dat deze beschavingen niet in isolement leefden. Er was zeer uitvoerige handel met andere gebieden uit het Middellandse Zeegebied en zeker ook met het Midden-Oosten, wat later Perzië zal worden. Ik heb het dan over de Babyloniërs, de Assyriërs, de Egyptenaren en de Hittiten. Er was eigenlijk een vrij gesofisticeerd netwerk ontwikkeld tussen al deze beschavingen, met dus zeer veel onderlinge handel en communicatie. De Minoïsche en Mycense beschaving zullen ten onder gaan en zorgen voor een periode van honderden jaren van duistere eeuwen, ook wel de Griekse middeleeuwen genoemd. Maar het zijn niet alleen de Griekse beschavingen uit het bronzen tijdperk die ineens storten, maar nagenoeg alle beschavingen die ik net heb opgenoemd. En dit allemaal in een zeer korte tijdspanne, met name tussen 1200 en 1100 voor Christus. Geschiedkundigen zijn nog altijd aan het uitzoeken wat hier de oorzaak van is. Dit fenomeen wordt ook wel eens de Bronze Age Collapse genoemd, in het Nederlands de brandcatastrofe. Persoonlijk vind ik dit allemaal enorm fascinerend, en hoewel het eigenlijk niet zo relevant is voor ons verhaal, blijf ik er toch kort even bij stilstaan. U hebt persoonlijk het recht dit minder fascinerend te vinden, maar het blijft nog altijd mijn podcast. Een belangrijk onderdeel van heel deze brandcatastrofe waren de zeevolken, die aan alle kusten raids uitvoerden. Een soort Vikings avant la lettre. Zij bestormden alle kusten en verwoesten alle steden en dorpen die zij tegenkwamen. De ravage was enorm. Men is er niet echt uit of deze zeevolkeren de oorzaak dan wel een symptoom waren van een ineenstortend maatschappelijk systeem. Waren de zeevolkeren diegenen die alle beschavingen verwoesten, of waren het eerder een soort verschoppelingen die bijna uit noodzaak de kusten gingen plunderen op zoek naar voedsel? En waarschijnlijk toch wel een beetje vrouwen en goud. Er bestaat tot op heden helaas geen consensus, nog onder geschiedkundigen, nog op de vele beschikbare filmpjes op YouTube. We kennen deze zeevolkeren onder meer van hiërogliefen gemaakt ter ere van farao Ramses III. Hij claimt de zeevolkeren te hebben verslaan. Hoewel dat natuurlijk niet kan kloppen, aangezien deze zeevolkeren geen eenvormig geheel waren. Bovendien zal ook het Egyptische Rijk na hun invallen nooit meer hetzelfde zijn. U kan deze hiërogliefen nog steeds gaan bezoeken in het Egyptische Luxor. Dat vroeger trouwens Thebe heette. Niet te verwarren met het Griekse Thebe. Maar ik dwal af. Om samen te vatten, de brandcatastrofe zorgt voor de ineenstorting van de op dat moment gekende beschavingen en hun zeer interdependent handelssysteem. Gedurende honderden jaren kruipt elk gebied op zichzelf terug en de extensieve economische en culturele uitwisseling komt helaas ten einde. Eigenlijk zou het hier passen om ook iets te zeggen over Troje en de Ilias. Alexander zal zich namelijk vaak spiegelen aan de idealen en de helden uit deze half-mythische verhalen. Alexander zal ook beweren een rechtstreekse afstammeling te zijn van Achilles, de held uit de Ilias. Achilles was de man die door zijn moeder werd ondergedompeld in een magische bron, die hem onsterfelijk maakte. Zijn Achilleshiel uitgezonderd. Hij was ook de man die kon kiezen tussen een snelle dood als glorierijke strijder of een lang rustig leven samen met zijn gezin. Hij koos voor het eerste. Live fast, die young. Het zal Alexander zijn levensmotto worden. En heel zijn leven zal hij zich vereenzelvigen met de Homerische held. De Trojaanse oorlog heeft zich meer dan waarschijnlijk op de een of andere manier gedurende de Mycense periode afgespeeld. Maar ik denk dat dit alles mij te ver zou leiden. Ik zal er misschien op terugkomen als het nuttig blijkt te zijn voor onze eigenlijke verhaallijn. Ik zou het hier ook kunnen hebben over een ander historisch mysterie, dat evenwel in tegenstelling tot de brandcatastrofe meer dan waarschijnlijk nooit heeft plaatsgevonden. Het betreft hier de fantoomtijdtheorie. Het is een geniale theorie die zegt dat keizer Otto III en paus Sylvester II 3 eeuwen geschiedenis hebben verzonnen. Wat betekent dat we eigenlijk nog maar in de 18e eeuw leven. Maar dat alles heeft absoluut niets met Griekenland of Alexander de Grote te maken. We beëindigen dan ook de duistere Griekse middeleeuwen en spoelen vooruit naar het klassieke Griekenland, het Griekenland van de stadstaten. Wat ik ga doen is van zuid naar noord gaan, daarbij stilstaand bij de belangrijkste stadstaten. We beginnen in het diepe Griekse zuiden, met het Peloponnesische Schiereiland. De naam voor de latere Griekse burgeroorlog, de Peloponnesische oorlogen, bekend geworden door het werk van de Athener Thucydides. De belangrijkste stadstaat hier is Sparta, gelegen in het zuiden van de Peloponnesos, in Laconië. Laconië heeft zijn naam gegeven aan het woord laconiek, omdat de Spartanen bekend stonden om hun gevatte, snedige, maar toch doodkalme opmerkingen. Klein voorbeeld. Wanneer Philip II, vader van Alexander, Sparta dreigend vraagt of hij naar Sparta moet komen als vriend of als vijand, is hun antwoord als geen van beiden. Humor uit de klassieke oudheid. Beter wordt het niet. Sparta bekleedt een speciale positie in het grotere geheel, in de zin dat het redelijk afgelegen ligt. Het ligt inlands, dus niet aan de zee, waarbij er aan de oostkust van de Peloponnesos ook een bergketen ligt. Bovendien is het belangrijk om goed te kijken naar het Schiereiland. Eigenlijk is dit net geen eiland, in de zin dat de noord, west, zuid en ook bijna de volledige oostkant door water worden omgeven, waardoor de enige weg naar Sparta loopt via de isthmus of de landtong van Korinthe. Een strook van nauwelijks enkele kilometers breed. Hierdoor is Sparta maar zelden bedreigd op zijn eigen grondgebied, maar heeft het zelf ook meestal een redelijk isolationistische politiek gevoerd. Het zal ongeveer de enige grote stadstaat zijn die niet wordt veroverd door Alexander de Grote. Kort iets over Sparta, hoewel zij, met uitzondering van hun laconieke brieven, weinig gaan voorkomen in ons verhaal. Sparta lag zoals reeds gezegd in Laconië, of Lacedaemon. Daarom dat hun schilden vaak worden afgebeeld met de hoofdletter lambda, een soort rechtopstaande driehoek zonder onderzijde. Het is echter hoogst onzeker dat hun schilden ook echt deze letter droegen, en de lambda werd waarschijnlijk in latere tekeningen aan het schild toegevoegd en op die manier in de collectieve herinnering neergeplant. Net als dat de meeste psychiatrische patiënten niet echt een omgekeerde trechter op hun hoofd dragen. De Spartaanse samenleving stond onder leiding van 2 erfelijke koningen, die dienden als legerleiders. Maar de politieke macht lag vooral in een bestuursraad en in mindere mate in een volksvergadering. Er is in mijn ogen een tijdje een beetje een verheerlijking geweest van Sparta. U kent het wel. De Spartaanse opvoeding die van mannen echte krijgers maakt. Met als culminatie de film 300. Ik denk dat dat beeld ondertussen naar de prullenmand mag worden verwezen. Sparta was een harde krijgerssamenleving, waarbij men op een bepaald moment zelfs kinderen die niet aan het ideaal voldeden, bijna letterlijk in de vuilbak smeet. Daarnaast hadden zij een soort permanente slavenbevolking, de Helaten, die in constante onderdrukking en angst leefden. Hoewel helaas ook dit beeld wat genuanceerd moet worden, in de zin dat de Spartaanse samenleving meer dan waarschijnlijk niet zoveel verschilde van de andere Griekse steden. Dat wil niet zeggen dat ik, zoals sommige professoren, vind dat alle kritiek op Sparta overdreven is of dat de Spartaanse polis kan vergeleken worden met Rome in de beginjaren. Ik vind dat een nogal belachelijke redenering. Voor mij spreekt dat eerder in het nadeel van Rome dan dat dat in het voordeel van Sparta kan worden uitgelegd. Iets hoger op de Peloponnesos, in noordoostelijke richting, hebben we Mycene, dat ik hier enkel vermeld omdat hiernaar de Mycense beschaving werd genoemd. De stad werd verwoest, samen met de rest van de samenleving, onder meer door de Doriërs, een bevolkingsgroep waar ook de Spartanen toe behoren. Hierna zal het nauwelijks nog een rol spelen. Mycene kreeg uiteindelijk in 462 de uiteindelijke verwoesting door Argos, een zeer nabijgelegen stad en eentje met misschien wel de meeste mythische geschiedenis van de klassieke periode. Waar Mycene heerste over Argos tijdens het bronzen tijdperk, deed Argos dat over Mycene in de 8e-7e eeuw. Veel ga ik over Argos ook niet zeggen. Uiteindelijk zal de stadstaat geen al te grote rol spelen in het klassieke Griekenland. Het is wel zo dat, zoals ik al zei, veel mythes Argos als standplaats hebben. Zo ook de mythe van het ontstaan van de Macedonische koningslijn. Die wordt ook wel de Argeiaden genoemd. Dat zou een verwijzing kunnen zijn naar hun ontstaanplaats Argos. Hoewel ook hier, wat had u gedacht, niet iedereen het over eens is. Oké, dan gaan we de Peloponnesus verlaten en die doen we voorbij Argos, meer noordoostelijk, naar de smalle verbinding van dit schiereiland met het vasteland. Hier ligt de Isthmus, of de landtong van Korinthe, waar de gelijknamige polis zich bevindt. Wegens zijn strategische ligging was Korinthe een zeer belangrijke polis. Het heeft lang gevochten met Athene om leider van de zee te worden, een gevecht waar Sparta grotendeels buiten bleef. Het heeft als zeemacht dan ook veel kolonies gesticht, waaronder een van de bekendste, Syracuse, in Sicilië is. Tussendoor wil ik ook even vermelden dat Griekenland op sommige plaatsen zeer heuvelachtig en bergachtig is. Dit brengt met zich mee dat sommige plaatsen moeilijk bereikbaar zijn, omdat er slechts enkele bergpassen toegang tot geven. Dit zorgt er ook voor dat er toch wel een zekere strijd is voor beschikbaar vlak land, maar ook dat het op sommige plaatsen rijk is aan bepaalde ertsen, zoals zilver of goud. Oké, dan komen we aan bij de grootste beroemdheid van deze avond. We gaan namelijk over de landtong en komen aan in Attica. Dit is ook een schiereiland, maar het is een stuk kleiner en het heeft naast de Isthmus van Korinthe nog een brede verbinding met het Griekse vasteland. En als we Attica opgaan, is er een uitstulping naar rechtsonder. Aan het begin van deze uitstulping ligt onze grootste beroemdheid. Athene. Niet alleen de geboorteplaats van onze democratie, maar ook van onze westerse cultuur, filosofie, toneel en zoveel meer. Voor alle duidelijkheid, deze podcast gaat over Alexander de Grote en niet over het oude Griekenland. Ik wil hier alleen het nodige kader aanleveren. Er zijn zeer goede podcasts, in het Engels weliswaar, over het oude Griekenland. Een zeer uitgebreide podcast is The History of Ancient Greece, van Ryan Stitt. Hier worden werkelijk alle aspecten behandeld die er te vinden zijn over dit onderwerp. Ik ga er dus geen uitgebreide analyse geven van Athene ten tijde van Alexander. Maar ik wil er toch iets over zeggen. Athene is niet altijd een democratie geweest. Van de koningen uit de Griekse middeleeuwen transformeerde het in een eerder aristocratische samenleving met onder meer Draco, een Atheense wetgever uit de 7e eeuw die niet toevallig gekend was voor het invoeren van zijn draconische wetten. Hierna kwam Solon, wiens wetten als een stuk eerlijker werden beschouwd. Hij werd de redder van Athene, doordat zijn optreden de groeiende spanningen tussen de verschillende klassen in Athene verminderde. Later verschijnen er ook een aantal tirans op het toneel, waarvan Hippias de laatste was. Totdat de Atheners overgingen naar een systeem van directe democratie. Het is deze periode en dit systeem waar wij meestal naar verwijzen wanneer we het hebben over Athene als geboorteplaats van de democratie. Jazeker, dit was een vooruitgang tegenover de tirans of de oligarchie. Maar we moeten ook niet overdrijven. 10-20% van de bevolking kwam in aanmerking om te stemmen, en dat zal dan ook een ruime inschatting zijn. Vrouwen mochten niet stemmen, slaven mochten niet stemmen, nog vreemdelingen. Xenofobie is niet toevallig een woord afkomstig uit het Grieks. We kunnen opnieuw deze samenleving afmeten aan de standaarden van die tijd. Iets waar ik opnieuw moeite mee heb. Niemand vond het leuk om uitgesloten te worden. Dus kon men ook goed weten dat vrouwen dat niet leuk vonden. Niemand wou slaaf zijn, dus kon men ook goed weten dat slaven niet graag slaaf waren. Nu niet, toen niet. Ik stel me vooral de vraag in welke mate de overschakeling naar een democratie er kwam door een bezorgdheid van meer inspraak voor de burgers, of omdat het op dat moment een effectiever systeem was en meer beheersbaar voor de leidende klasse van de samenleving. We zien zeer duidelijk dat diegenen die de lakens uitdelen altijd hetzelfde segment van de bevolking blijven. De meergegoede burgers. Misschien was de democratische samenleving dan ook beter beheersbaar dan een koning of een tiran die oncontroleerbaar konden zijn. Of beter beheersbaar dan een oligarchie, omdat die de schijn tegen had. Ik ben vooral zeer wantrouwig geworden omdat Athene vaak ook democratische opstanden steunde op het moment dat zij hun keizerrijk uitbouwden. Ik kan me niet inbeelden dat Athene op dat moment, toch zeker wat betreft zijn buitenlandse politiek, veel inzat met de democratische bezorgdheden in andere stadstaten. Afgemeten aan het aantal mensen dat in koelen bloede werd vermoord door Atheense troepen, heb ik niet de indruk dat ze een benevolent hegemon waren. Dus ik denk dat ze daar enkel de democratie steunden, omdat hen dat een machtsvoordeel opleverde. Wat mij doet overwegen dat dit intern ook de voornaamste beweegreden was. Dit gezegd zijnde, het was beter dan niet. Uiteindelijk duurde deze democratie van 508 tot 322 en werd zij mee verslonden door de verwoestende opvolgingsstrijd na Alexander zijn dood. Wat valt er nog te zeggen over Athene? Wel, ze hebben samengevochten met Sparta tegen de Perzen en daarna wouden ze een soort Romeins imperium opbouwen. Het is belangrijk om te weten dat Athene een echte zeemacht was. De zeemacht. Wat er onder meer voor zal zorgen dat zij vaak intensief met de Macedoniërs moeten samenwerken, omdat deze laatste een zeer belangrijke troef in handen hadden. Hout. Onmisbaar voor het bouwen van schepen. Deze schepen waren triremen, triremes in het Engels. Op een trireme waren er drie rijen roeiers. Dit waren dus geen zeilschepen, maar roeischepen. En Athene had niet alleen de meeste schepen, maar vooral de meest bekwame roeiers. Dit waren meestal geen slaven, maar vrije burgers. Niet de toplaag uiteraard, maar toch, vrije, meestal stemgerechtigde burgers. En we zien dat als Athene haar positie op de zee verzwakt, dat meestal niet het gevolg is van vernietigde schepen, maar eerder van het verlies van bekwame zeelui. Athene heeft dus na de oorlogen met Perzië een imperium uitgebouwd. Officieel een liga genoemd. De Delische Liga, naar het eiland Delos. Athene was veruit de dominante kracht in deze liga. De meeste andere deelnemers waren vooral poleis, gelegen aan de kust, en ook veel poleis aan de westkust van Anatolië, Klein-Azië. Het principe was dat elk lid van de liga, of de bond, ofwel schepen, ofwel geld bijdroeg. Dit voor het onderhouden en bemannen van de schepen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat de meeste poleis geld bijdroegen aan de vloot die Athene dan maakte. Dit zorgde er eigenlijk voor dat Athene een vloot kon uitbouwen met andermans geld. Als een lid de jaarlijkse bijdrage niet op tijd betaalde, of als er een machtswissel kwam tegen de zin van de Atheners, dan kon dat lid een bezoekje verwachten van de Atheners en hun vloot. Ik moet u niet uitleggen dat het meestal geen happy end opleverde. Deze liga was voor Athene een liedje dat lang mooi duurde. Ook omdat Athene onder de geniale generaal Pericles de stad en de omwalling verbond met de haven Piraeus. Hierdoor kon zijn belegering zeer lang weerstaan, omdat zij de facto de zeeën beheerste. Tot de Peloponnesische oorlog uitbrak in 431. Dit was een oorlog tussen de Peloponnesische bond aan de ene kant, met Sparta als hegemon, maar ook Korinthe, dat de zeehegemonie van Athene wou doorbreken, en aan de andere kant Athene en haar bondgenoten. Waar Athene eerst een defensieve strategie hanteerde, ontstond er na een tijdje een beetje grootheidswaanzin. Dit resulteerde uiteindelijk in de desastreuze expeditie naar Sicilië. Deze gebeurtenis zette het eindspel in van de oorlog. Het deed Athene het onderspit delven tegenover Sparta in het gezegende jaar 404 voor Christus. Hoewel ten tijde van Alexander Athene al een heel stuk van zijn glorie had herwonnen. Oké, we gaan verder in onze rondtrip. Ten noorden van Athene ligt Marathon. Hier kenden de Perzen een klinkende nederlaag in de Eerste Perzische Oorlog en er werd ook een lange afstandsloopwedstrijd uitgevonden. En dan, als we Attica langs het noordwesten verlaten, komen we aan in Boeotia. We hebben dus Laconië gehad, dan was er Attica en nu is er Boeotia. Ten oosten, aan de rechterkant dus, van Boeotia, ligt het tweede grootste eiland van de Egeïsche Zee, Euboea. Minder bekend dan Kreta, waarschijnlijk omdat het de tweede grootste was en ook omdat er geen bronzen beschaving bestond. Maar waarschijnlijk vooral ook omdat het toch iets minder eilanderig is dan de andere eilanden. Ik verklaar mij nader. Op sommige kaarten zie je zelfs niet dat het een eiland is. Omdat aan de plaats Galk is, gelegen in het westen, het eiland tegen het vasteland aanschuurt. De kortste afstand tussen het eiland en het vasteland is dan ook maar 160 meter. Op dit moment is er uiteraard een brug. Er bestond in de oudheid ook al een beweegbare brug. Of dat ook ten tijde van Alexander was, weet ik niet onmiddellijk. Ik vermoed van wel, maar voel u vrij om mij mee te delen of dit het geval was of niet. De leidende kracht in Euboea was Eritrea. Dit zal geplunderd worden door de Perzen en zal daarna geen dominante kracht meer zijn in het Griekse schaakspel. De reden voor deze plundering is gelegen in het feit dat het samen met Athene mede opstand had veroorzaakt van de Griekse steden in het Perzische Rijk, in West-Anatolië. We gaan terug naar Boeotia, ten noorden van Attica. Dit gebied had Thebe als de dominante kracht. De Thebanen hebben meegestreden aan de kant van de Perzen tijdens de Perzische oorlogen. En ze spelen heel lang een minder belangrijke rol en komen amper voor in de Peloponnesische oorlogen. Dit zorgt er waarschijnlijk mee voor dat Thebe na deze oorlogen de bovenhand neemt. Het zal zelfs het Spartaanse leger een paar keer verslaan. Onder meer in Leuctra, bij de bekende slag van Leuctra. We schrijven het jaar 371. Deze nederlaag zal de aanvallende intenties van Sparta voorgoed de kop inslaan en het trekt zich veilig terug in zijn splendid isolation. De hegemonie van Thebe is echter van korte duur, omdat Athene terug opgang maakt. En dan zal Alexander niet bepaald lief zijn voor het opstandige Thebe. Tot zover Boeotia. Misschien nog enkel 2 à 3 meer symbolische plaatsen in het gebied. Ten eerste is er Platea, ten zuiden van Thebe. Dit is de plaats waar de Perzen de ultieme nederlaag wordt toegebracht in de Tweede Perzische Oorlog. En dan is er ook nog Chaeronea, waar Philip II, de vader van Alexander, de Atheners op de knieën krijgt. Ten slotte, nog iets meer naar het noordwesten, ligt Delphi. Hier ligt het befaamde orakel van Apollo. Dit is de plaats waar de Grieken aan de goden gingen vragen wat ze nu eigenlijk moesten doen. Het orakel sprak vaak de waarheid. Soms omdat het orakel dat werd gegeven eigenlijk multi-interpreteerbaar was. En soms ook omdat het orakel gewoon de aanvrager naar de mond praatte, omdat die bepaalde donaties had gedaan aan de priesters van het heiligdom. Misschien even een leuk voorbeeldje van een dergelijk orakel. Er was eens een koning genaamd Croesus. Die was de baas over het koninkrijk Lydia. Dat is een gebied in West-Anatolië waar ook veel Griekse steden ondervielen. Lydia en Croesus waren zeer rijk en redelijk gelukkig. Er was echter een kaper op de kust. Cyrus de Grote. Hij was de koning der koningen van Perzië en we zullen hem in een volgende aflevering nog uitgebreid aan bod laten komen. Hij had zijn zinnen gezet op Lydia. Croesus deed wat elke goede leider toen deed. Hij raadpleegde het orakel van Delphi. En wat orakelde Delphi? Een machtig rijk zal ten onder gaan. Cyrus en Perzië waren op dat moment veruit het machtigste rijk in het Midden-Oosten. En Croesus trok ten aanval. Hij werd verpletterend verslagen rond 540 voor Christus en Lydia en de Griekse steden werden ingelijfd in het Perzische Rijk. Het orakel had gelijk. Het machtige rijk van Croesus was ten onder gegaan. Ziezo. En als u een familielid of vriendin heeft die Lydia heet, dan weet u ook meteen waar deze naam vandaan komt. We gaan verder. Ten noorden van Delphi ligt Thermopylae, waar aan de kust een smalle doorgang ligt die de verbinding vormt tussen Zuid-Griekenland, dat ik net heb beschreven, en Noord-Griekenland, dat er nu zal aankomen. Deze Thermopylae-pas zal vaak een strategische rol spelen, omdat de doorgang er werkelijk zeer smal is, met een berg aan de linkerkant en een zee aan de rechterkant. Het zal ook de scène zijn voor enkele heroïsche veldslagen. De film 300 bijvoorbeeld speelt zich voornamelijk af in Thermopylae, oftewel de hete poorten, the hot gates. We zijn dus aangekomen in het noordelijke deel van Griekenland. En het meest zuidelijke van dit noordelijke deel is Thessalië. Dit is dan ook de zuiderbuur van Macedonië. Waar Macedonië, of toch zijn volk, soms wel en soms niet als Grieks wordt beschouwd, bestaat daarover Thessalië minder discussie. Thessalië speelt een veel minder prominente rol dan de vorige gebieden die ik heb opgesomd. Het is veel vlakker, uitgestrekter. meer agrarisch. Door sommige auteurs wordt het ook wel eens bestempeld als het Kansas of het Oekraïne van Griekenland. Door die vele weiden en open vlaktes hebben ze zich gespecialiseerd in paardenfokkerij. De Thessalische ruiters zijn dan ook zeer beducht en kunnen makkelijk naast de Spartaanse hoplieten en de Atheense trieremen worden geplaatst als een soort heilige drievuldigheid van het pan-Hellenistische leger. Dat weliswaar niet bestond. Als ik de belangrijkste plaatsen opnoem van Thessalië, dan vermoed ik dat die namen bij weinig mensen een belletje zullen doen rinkelen. Ik heb het dan over Larissa of Pherae. De reden hiervoor is onder meer dat Thessalië er nooit in geslaagd is om zich te verenigen rond één centraal punt, of één leidende stadstaat. Wat wel het geval was in onder meer Laconië, Attica, Boeotië en zelfs in Euboea. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met de uitgestrektheid van het gebied. Hierdoor is het minder vanzelfsprekend om tot een concentratie te komen binnen een bepaald, beperkt gebied. En het zorgt er ook voor dat het zeer makkelijk binnen te vallen was. Dit alles was in de oudheid een beetje het nadeel van een grote, weidse oppervlakte. Want dat is toch ook wel belangrijk om hier even op te merken. Want wat is namelijk een deel van de reden dat bepaalde gebieden hun macht konden uitbreiden? Wel, dat is een hoog bevolkingsaantal. Dat moest niet per se geconcentreerd zijn, maar uiteraard hielp dat wel om bij momenten van dreiging een leger samen te stellen of andere activiteiten vervullen in dienst van het leger. Scheepsbouw, het aanmaken van wapens of het bouwen van verdedigingswerken. De oppervlakte van Attica bijvoorbeeld was vele malen kleiner dan die van Thessalië, maar onder meer door de hoge geconcentreerde bevolking van Athene was het vele malen machtiger dan eender welk gebied in Thessalië. De Romeinen bijvoorbeeld waren absolute meesters in het benutten van hun bevolkingsaantal. Hun reproductiekracht, om het nogal steriel uit te drukken, was legendarisch. Bij de slag bij Cannae bijvoorbeeld, tijdens de Tweede Punische Oorlog, verloren zij minstens 40.000 soldaten in één veldslag, tegen niemand minder dan Hannibal en zijn olifanten. Elke andere mogendheid zou de boeken mogen toedoen, maar hoewel Rome uiteraard een slag had gekregen, stonden ze er wel mooi tijdens de Derde Punische Oorlog en lijfden ze de noordkust van Afrika in hun imperium. En zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden op te noemen. Eigenlijk kwam enkel Athene in de buurt van de weerbaarheid die Rome tentoonspreidde op het vlak van het terugkomen uit tegenslagen, maar dan wel in een veel beperktere versie. Het is in dat opzicht opvallend dat de Spartanen hemel en aarde bewogen en tijdens de Peloponnesische oorlogen tegen hun zin een vredesverdrag ondertekenden, enkel en alleen om enkele honderden elitetroepen levend van Athene terug te krijgen. Daar zouden de Romeinen iets goed mee gelachen hebben. Oké, terug naar Thessalië. Dit zal dus een eerder beperkte rol spelen in de Griekse geschiedenis. Maar wel in deze podcast af en toe zal terugkomen als de Macedonische zuiderbuur. Thessalië was een bondgenoot van Perzië, of beter gezegd een onderdaan, en dit tijdens de Perzische oorlogen. Dit had deels te maken met het feit dat Athene en Sparta vrij snel Thessalië hadden opgegeven, en Thessalië eigenlijk geen andere keus had. Nog maar eens een teken dat er van een echte Griekse eenheid geen sprake was. Als het erop aankwam, was het ieder voor zich. Tijdens de Peloponnesische oorlogen switchte Thessalië geregeld van bondgenoot. Ook hier werd het daar vaak door de situatie toegedwongen. Het was niet zo moeilijk om het gebied binnen te vallen en er was geen gecentraliseerd bestuur om georganiseerd verzet te bieden. Helemaal in het noorden van Thessalië ligt de berg Olympus. Hier zouden de goden verblijven. En eigenlijk is dat ook de iets wat arbitraire grens met Griekenland, zeker als je Macedonië als niet-Grieks beschouwt. Ik zou de berg Olympus dan ook de noordgrens van Griekenland en de zuidgrens van Macedonië kunnen noemen. Maar om elke discussie te vermijden, ga ik dat niet doen. En nu gaan we onze fysieke tocht even doen verspringen en via de zee de oversteek maken naar Chalkidiki. Dat is het schiereiland dat onder Macedonië ligt, ten zuidoosten ervan. Met drie uitstulpingen, alsof het een omgekeerde hand met drie vingers is. Dit gebied is belangrijk omdat Athene hier zeer hard heeft geprobeerd om een voet aan de grond te krijgen en omdat het eigenlijk volledig aan Macedonië grenst, zonder een landsgrens met de andere Griekse kerngebieden te delen. De belangrijkste gebieden hier zijn Olynthos, waar de Macedoniërs nog een zwaar robbertje mee zullen vechten, en Potidea, omdat het conflict dat hier ontstond het begin betekende van de Peloponnesische oorlog en het was tevens een belangrijke havenstad. Ten slotte lag rechtsboven Chalkidiki Amphipolis, dat ook nog enkele keren zal terugkomen. Ziezo, dat was een overzicht van het Griekse schiereiland. Zoals gezegd, Dit is geen geschiedenis van het klassieke Griekenland. Dus de verschillende belangrijke gebeurtenissen, de Perzische oorlogen bijvoorbeeld, maar ook de Peloponnesische oorlog, gaan misschien nog wel terugkomen, maar dan enkel als ze relevant zijn voor de geschiedenis van het Macedonische Koninkrijk in aanloop naar de heerschappij van Filip en Alexander. Dit was dus het Griekse vasteland. Maar Griekenland had zich ook verspreid over nagenoeg de gehele Middellandse Zee. Er was uiteraard Klein-Azië, waar aan de westkant van wat nu Turkije is, tientallen poleis waren. Maar er waren ook verschillende kolonies rond de gehele kust van de Zwarte Zee. Dat is de zee die ten noorden van Turkije ligt en niet te verwarren is met het meer oostelijk gelegen Kaspische Zee. De Zwarte Zee bereik je door aan de westkust van Klein-Azië door de Hellespont te gaan en de Bosporus. Daar lag toen de Griekse stad Byzantium. Toen een klein stadje, maar later zal het uitgroeien tot het immense Constantinopel, hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk en nu Istanbul genaamd. De stadstaten op deze route naar de Zwarte Zee waren zeer belangrijk, omdat het zeker voor Athene een belangrijke zeeroute was, onder meer voor de aanvoer van graan. Wij zijn dat wat vergeten, omdat we zelden nog zonder voedsel komen te zitten, maar in de oudheid betekende een tekort aan graan een verhongerende en opstandige bevolking. En zeker als er grote troepen werden verplaatst, moesten deze ook allemaal eten krijgen. Vaak werd een oorlog verloren, ondanks een numeriek overwicht, enkel en alleen omdat er een gebrek was aan voedsel en andere voorzieningen. Waar waren er nog wat kolonies? Om te beginnen richting het westen. Daar was Magna Graecia, Groot-Griekenland. Dit omvatte de vele Griekse kolonies in Zuid-Italië en in Sicilië. Tarentum, Syracuse. Maar er was ook Frankrijk. Zoals ik al eerder zei, Massalia toen, was ook een Griekse kolonie. Om af te sluiten ga ik nog kort even iets zeggen over Griekse oorlogvoering en over oorlogsvoering in de oudheid in het algemeen. Ik heb het al gehad over de schepen. Belangrijk om uit te leggen is dat het niet de meer hedendaagse zeegevechten waren die vroeger plaatsvonden. Er waren uiteraard geen kanonnen. Grof gesteld waren er twee tactieken. Het rammen van het andere schip, zodat dit werd beschadigd en zonk, ofwel een soort landgevecht op zee voeren. In dat laatste geval probeerde men een ander schip te enteren en dan via gewone soldaten een soort gevecht te voeren tussen twee schepen alsof het een landgevecht betrof. Op die manier kon het schip van de vijand veroverd worden. Bij het rammen van een ander schip, maar ook om in de juiste formatie te varen, was het zeer belangrijk om de tekens van de bevelhebber van de vloot goed te begrijpen. Ervaren roeiers en andere bemanningsleden waren dus onmisbaar. Dat was dan ook vaak de sleutel tot succes. En het was in ieder geval de beschikbaarheid van dergelijke kundige zeemannen die ervoor zorgden dat Athene lange tijd over de zee heerste. In de landgevechten bestonden de elitetroepen uit zogenaamde hoplieten, waarbij vooral die van Sparta zeer gevreesd waren. Hoplieten bekostigden over het algemeen zelf hun dure uitrusting. Dit bestond uit een zwaar panzer, het kenmerkende ronde schild, een helm en een hakzwaard. Hoplieten waren dus meestal ook de meer gegoede burgers, omdat enkel zij zich een dergelijke uitrusting konden veroorloven. Vaak stelden hoplieten zich op in de zogenaamde phalanxformatie. Hierbij vormden zij met hun schilden en uitstekende lansen een soort levend stekelvarken, waarbij de ene soldaat met zijn schild de soldaat naast hem beschermde. Als dit goed werd uitgevoerd, was dit een bijna oninneembare slagorde. Maar veel hing uiteraard af van de discipline van de phalanx. Want van het moment dat er ergens gaten ontstonden, werd deze phalanx zeer kwetsbaar. Ook omdat de ene hoplied beschermd werd door de andere. Een goed gedisciplineerd leger en een ervaren commandant waren dus van levensbelang. Vooral op de flanken was deze phalanx zeer kwetsbaar. Vaak werd deze flank dan ook afgedekt door lichtere infanterie of door cavalerie. In die tijd was de cavalerie eerder een hulptroep, in de zin dat zij bijvoorbeeld de phalanx beschermden. Zij waren dus geen aanvallend segment van het leger. Onder meer Filip en Alexander zullen dit veranderen, hoewel zij zeker niet de uitvinders waren van deze tactiek. De phalanx was dus nog nuttiger in smalle bergpassen, waarbij de flanken van de berg of de zee de phalanx afdekten. Denk bijvoorbeeld aan de slag bij Thermopylae, waar enkele duizenden Grieken, het waren dus geen 300, een gigantisch Perzisch leger dagenlang konden afhouden door een intelligent gebruik van de phalanx. Uiteindelijk werden ze toch omsingeld en hebben ze de strijd verloren. Maar een goed georganiseerde phalanx kon zich in de juiste omstandigheden op defensief vlak wel degelijk meten met veel grotere troepenmachten. De meeste Griekse oorlogen in die tijd en de oorlogen in de aanloop naar de heerschappij van Filip en Alexander waren meestal kleinere veldslagen, met enkele duizenden soldaten aan elke kant. Het is belangrijk om in te zien dat de soldaten vaak geen beroepssoldaten waren, maar een gewone dagtaak hadden. Bovendien was het arsenaal aan soldaten niet onuitputtelijk. De strijdende partijen waren meestal stadstaten en geen immense koninkrijken. Athene of Sparta waren helaas voor hen geen Rome. Het verlies van enkele honderden tot duizenden elitetroepen kon echt wel een zware slag toebrengen aan de slagkracht van een stadstaat. Zeker Sparta had daar veel last van, en dat is een van de redenen dat ze na de Peloponnesische oorlogen en de verliezen bij Leuctra een meer defensieve strategie gingen hanteren. Iets wat zij voordien ook meestal hadden gedaan. Belangrijk is ook om te beseffen dat numeriek overwicht, zeker in de oudheid, echt wel belangrijk was. Meer dan we soms denken. Ik ga een voorbeeld geven. Stel dat 6 soldaten vechten tegen 4 andere soldaten. We gaan ervan uit dat iedereen even sterk is. Je zou kunnen denken dat er na het gevecht 2 soldaten overblijven. 6-4 = 2. Dit klopt niet helemaal. Het is eerder zo dat bijvoorbeeld 4 soldaten van de grootste groep tegen 2 soldaten van de kleine groep vechten. En met 4-2 kan je al bijna je tegenstander omsingelen en zelf niemand verliezen en tegelijkertijd de andere 2 doden. Maar laten we toch voorzichtig zijn. 1 van de 4 sterft, net als de 2 van de kleine groep. Op hetzelfde moment zijn de 2 overige soldaten van de grote groep aan het vechten tegen de 2 overige soldaten van de kleine groep. Laten we zeggen dat het al 1-1 is geworden en elke groep dus 1 soldaat verloren heeft. Op dat moment kunnen de 3 overgebleven soldaten van het eerste gevecht makkelijk de laatste soldaat van de kleine groep doden. Er blijven dus 4 soldaten en geen 2 over van de grote groep en 0 van de kleine groep. En deze 4 soldaten kunnen dan op hun beurt andere soldaten van hun leger gaan helpen. Op die manier zorgt de numerieke meerderheid van het leger voor een exponentieel verschil in troepensterkte tussen beide legers. Bovendien werd de numerieke meerderheid vaak ook gebruikt om via verschillende rijen soldaten de tegenstander letterlijk naar achteren te duwen. Hoe meer rijen men kan plaatsen, hoe harder men een ander leger kan achteruitduwen of eventueel zelfs dienstformatie doorbreken. En eenmaal een linie werd gebroken, was de veldslag al half gewonnen. De meeste doden vielen namelijk niet tijdens het frontale gevecht, maar wel op het moment dat de slagorde van een ander leger werd doorbroken, of op het moment dat men rond de flank van een leger kon geraken om de achterkant te bestoken. De echte slachtpartij begon pas wanneer een van de legers in paniek raakte of hun slagorde kwijtraakte. Vluchtende soldaten waren een makkelijke prooi voor de aanstormende troepen en zeker voor de cavalerie. Voor de tijd van Filip en Alexander kan men nog zeggen dat er in Griekenland nog een zekere erecode was, waarbij het vooral het gevecht en de man-tegen-man-strijd was die eer en glorie voortbracht. Het uitroeien van een ander leger was niet meteen iets waar men naar streefde. Alexander en zijn vader zullen zich op dat vlak iets machiavellistischer gedragen. De voornaamste manier om een numerieke meerderheid te counteren was het gebruiken van superieure formaties en tactieken. Zeker Filip en Alexander waren meesters in tactische oorlogsvoering en in het analyseren van een slagveld en de tegenstander om zo elk gevecht te winnen, met of zonder numerieke meerderheid. Beide koningen waren ook meester in belegeringen. De oude Grieken hadden daar eigenlijk amper kennis van. Zij kampeerden voor een stad en probeerden deze dan uit te hongeren. En als die stad daarop voorzien was, zoals Athene bijvoorbeeld met zijn omwalling, dan konden de belegeraars niets anders doen dan zich terugtrekken. Filip en Alexander, aan de andere kant, zullen een paar prachtige staaltjes van belegering vertonen, zoals onder meer het perfectioneren van katapulten, het indammen van water en het fabriceren van belegeringstorens. Iets waar de meeste steden niet op voorzien waren. Misschien nog 2 puntjes over oorlogsvoering en dan maken we er hier een eind aan. Meer dan nu werd er geleefd volgens de seizoenen. Er was uiteraard geen centrale verwarming, elektriciteit of gas. Dus moest eigenlijk de veldtocht pauzeren of terug naar hun thuisbasis trekken wanneer de herfst of winter eraan kwam. Omdat het kouder werd, maar ook, en dat is het tweede punt, er moest voldoende voedsel zijn. Wanneer men een offensieve oorlog voerde, was men met duizenden soldaten op een ander zijn gebied. En die duizenden extra soldaten moesten eten hebben. Vaak plunderde men de landerijen van de tegenstander, maar dat was ofwel niet voldoende, denk aan de Perzen die met 10.000 tot 100.000 op het Griekse vasteland waren, of de tegenstander paste de verschroeide aarde-tactiek toe. Dit betekende dat de tegenstander al zijn eigen voedsel opbrandde en verwoestte. Ik denk daarom dat het zeer belangrijk is om dit tijdens de komende afleveringen in het achterhoofd te houden. Het was niet zomaar eventjes zoveel mogelijk manschappen optrommelen en een ander land binnenvallen. En dan zien we wel. Nee, de logistiek was minstens even belangrijk, soms zelfs belangrijker. Wie de De Bello Gallico leest van Keizer, zal zien dat hij constant bezig is met de graantoevoer. En terecht. In een recenter verleden kunnen we ook de blitzkrieg van Hitler vermelden. Het was zijn bedoeling om West-Europa snel plat te leggen en dan door te stoten naar de olievelden van de Caucasus in 1941. Deze blitzkrieg vereiste namelijk een enorme toevoer van brandstoffen. En toen de Russen erin slaagden om hem tegen te houden, was de oorlog, die dan nog wel 3-4 jaar duurde, eigenlijk al voorbij. Had Hitler die olievelden wel bereikt, dan was de uitkomst zonder enige twijfel anders geweest. In die zin was de landing in Normandië eigenlijk de laatste dolkstoot in een oorlog die al verloren was. Maar dat is uiteraard een heel ander verhaal. Jawel, we zijn aan het einde van deze relatief lange aflevering gekomen. Ik hoop dat ik u iets heb kunnen bijbrengen over het oude Griekenland. En dat u dit alles hopelijk zal kunnen gebruiken tijdens vooral Philip II zijn verovering van dit gebied. Ik dank iedereen voor het aandachtig luisteren. En hoop jullie opnieuw te mogen begroeten bij de volgende aflevering, met als titel De speeltuin van Alexander, deel 2. Van India tot Macedonië en van Babylon tot Persepolis. Het grote Persische Rijk. Dit waren de wonderlijke avonturen van Alexander. En dan kan ik jullie enkel nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. Tot ziens!